De Wereld.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Ook in de studio inmiddels Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Het westerse blok mag dan wel eensgezind opereren. Toch bereidt Europa zich langzaam voor op een Amerika dat niet meer in zichzelf zal, dat steeds meer in zichzelf zal keren, mocht Joe Biden de tussentijdse en misschien zelfs de presidentsverkiezingen verliezen. Geert-Jan, je hebt samen met collega Stefan de Vries de NAVO-top gevolgd. Wat viel jou op aan de verhouding NAVO versus EU?
Ja, dan laat ik het Amerikaanse deel inderdaad straks even aan meneer Rosenthal over. Hoewel dat natuurlijk wel het belangrijkste lid van de NAVO is. Maar dat op papier zijn de NAVO en de EU complementair aan elkaar. Maar je ziet eigenlijk steeds meer overlap ontstaan. En dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd op die NAVO-top deze week. Dus daar gaan we misschien over een paar weken meer over horen. Maar steeds meer EU-landen worden lid van de NAVO. We missen er nog maar 4. Leuke quizvraag voor wie dat thuis wil opzoeken. Of voor
in elk geval Turkije, maar daar komen we nog over te spreken. Ja.
En de VS en Turkije zijn natuurlijk de belangrijkste leden. En die zijn niet lid van de EU. Maar de aangelegenheid wordt steeds Europeeser. Tegelijkertijd, die overlap. Hè. We hebben het over een NAVO-interventiemacht waarover wordt gesproken met 300.000 man. Afgelopen maart is er ook gesproken over een EU-interventiemacht. Dan vraag je je toch af, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
Oké, en wat is het antwoord op de vraag?
Volgens mij dat de NAVO echt wordt ingezet voor de oostflank en dat de EU-interventiemacht dan steeds meer om invloedssferen gaat. Bijvoorbeeld in de Sahel. Maar laten we even luisteren naar premier Rutte die tegen collega Stefan de Vries het volgende zei.
Kijk, het Europese defensiebeleid is nooit bedoeld als een alternatief voor NAVO. Dat was vaak het verhaal. Hè? Oh, dan gaat Europa ook aan defensie doen en dat gaat concurreren met de NAVO. Nooit de bedoeling geweest. Wat je wel wilt als Europa is dat je in staat bent ook zelf als er problemen zich voordoen die op te lossen. Kijk naar de toch wel heel rommelig verlopen evacuatie uit Afghanistan.
Ja, dus die evacuaties, stabiliseringsmissies zou je dan over kunnen nadenken wat voor de EU is weggelegd. Tegelijkertijd, ja, als je allebei van die rapid deployment capacities wil hebben, ga je dan heel snel een stabiliseringsmissie in Afrika leegtrekken, wat de EU dan doet om de NAVO-flank aan te vullen. Dat is wel een discussie.
De grote fout die Bush 2 heeft gemaakt in Afghanistan, door zijn hele leger in te pakken en het naar Irak te brengen. En toen had hij 2 onoplosbare problemen. Ja.
Dit is nog niet uitgewerkt volgens mij, maar ik weet niet of jullie hier toevallig meer over hebben gezien.
Nee. Maar meneer Rosenthal.
Ik hoor het met belangstelling aan, dit verhaal. En het is ook zo. Even wat betreft de Europese Unie en NAVO. Het was altijd, de mantra was alweer, geen duplicatie, geen nodeloze overlap. En je ziet dat dat toch gaat gebeuren. Een ander puntje dat ik nog even wil noemen. Het lijkt een detail, maar het geeft aan hoe erg vlottend de hele zaak is. We hebben ook nog zelfs in het begin van de Russische oorlog kwam er ineens een initiatief van Boris Johnson, geen lid meer van de EU, om ook weer tot een gezamenlijke inspanning te komen op defensiegebied. En ik geloof dat wij daar ook voor hebben getekend toen.
Ja, ik was erbij die week in februari, vlak voor de oorlog, dat Johnson samen met de Polen volgens mij een hele actieve actie op touw zette om in Kiev al die defensiedingen aan te bieden.
Even een belangrijke vraag, Geert-Jan. De centen.
Ja, nou, ik vroeg dat gisteravond ook aan Pieter Feit, oud topdiplomaat, jullie allebei bekend. En hij zet wel enorme vraagtekens bij die 2% NAVO-norm. Ieder land probeert dat nu op orde te krijgen. Nederland zegt heel trots, ja, we horen nu bij de 2/3 die dat op orde heeft. Was tot voor kort natuurlijk niet zo. Maar meneer Feit had de indruk, ook dat enkele leiders op de NAVO-top al aangeven, van ja, die 2%, dat wordt misschien wel de ondergrens in plaats van de norm. Misschien moeten we wel naar 3%, omdat alles wat wij willen op defensiegebied is anders gewoon niet te financieren. En zeker niet als Poetin aan de macht zou blijven en zijn retoriek richting Noord- en Oost-Europa blijft aanhouden.
Meneer Rosenthal, denkt u ook die 2%? We dachten dat is een geweldig doel, maar valt eigenlijk tegen, moeten nog verder?
Ik hoor ook wel praten over 2,3 hè, en 2,5. Maar mag ik er wel aan toevoegen dat als Pieter Feit het op zichzelf terecht heeft over waar haal je al dat geld vandaan, dat dan minstens zo belangrijk nu al blijkt te zijn, niet zozeer het geld, maar als wel bijvoorbeeld wanneer je dat geld wil gebruiken om wapens te produceren, dat de capaciteit voor de wapenindustrie ook op een bepaald moment aan zijn grens is. En dan praten we nog niet eens over de mannen en vrouwen die je dan inderdaad moet kunnen mobiliseren en activeren om het werk te doen met al dat geld.
Ja. Ik wou, als je het niet erg vindt, Geert-Jan, even overstappen naar je noemde het al straks. De landen die geen lid zijn van Europa, niet bij Europa worden, maar wel lid van de NAVO. En ik wou eigenlijk meneer Rosenthal vragen wat hij vindt van de ontwikkeling van Turkije. Want daar is een enorme omslag gaande. Kun je zeggen dat Turkije misschien als Amerika, wat vele mensen denken, een onbetrouwbaardere partner wordt in de NAVO dan het was? Denk aan de geschiedenis tijdens Trump en de herhaling die daarvan dreigt. Denkt u dan dat we ons bijvoorbeeld wat meer tot Turkije zouden moeten richten?
Ik ben altijd voorstander ervan geweest om serieus te nemen het feit dat wij, en dan gaan we naar de Europese Unie toe, dat wij onderhandelingen met Turkije hebben, dat we daar een aantal zogeheten boeken hebben afgewikkeld. Op een gegeven moment is dat tot stilstand gekomen. Om het wat anders te zeggen, ik heb me altijd verzet tegen de mededeling van kappen met Turkije in de richting van
als lid van de
Europese Unie. Ja. En dat had alles te maken met een soort van merkwaardige situatie. Om het even strak te trekken. Als Stoltenberg het heeft over de NAVO als een alliantie waar ook waarden in het geding zijn, westerse waarden, en Turkije hoort daarbij.
Nou ja, maar je kan ook zeggen, Turkije heeft erg zijn best gedaan om te laten zien dat het niet zo aan die westerse waarden hecht.
Alleszins is dat juist. En op dat punt, wanneer we dan geleerd praten in Europees verband over een acquis dat er moet zijn. Hè, dus alle voorwaarden die moet je vervullen. Nou, dan ben je nog wel heel lang bezig. Maar tegelijkertijd vind ik het van groot belang dat we inderdaad nu ook heel, heel actueel met Turkije, dat dus toch bewilligd in Finland en Zweden, dat we toch die Turken
dus serieus hervat de onderhandelingen met Europa.
Dat wil ik nog niet meteen zeggen. Maar ik vind wel dat we serieus moeten nemen het feit dat we met hen in onderhandeling zijn.
Geert-Jan, heeft dat een kans?
Ja, en dat blijkt uit de NAVO-top en uit het memorandum van Zweden en Finland. Want er wordt gesproken over het PESCO-project, een heel groot defensieproject. Nederland zelfs coördinator van dat 1 miljard project. En Zweden en Finland gaan zich hard maken voor deelname van Turkije daaraan. En dan heb je het eigenlijk over militaire mobiliteit. Wat de Europese Commissie ook interessant zal vinden. Heel kort, heel duidelijk maken, visueel. Stel, je hebt een tank in Den Helder. Dan zou je die, als Turkije meedoet, in één keer naar de Bosporus moeten kunnen rijden. We moeten dat gaan regelen op het gebied van mobiliteit. En daar is een eerste aanzet toegegeven in dat memorandum, als ik het goed heb gezien in ieder geval.
Oké, en dan nog één vraag die je moet stellen, meneer Rosenthal, of misschien aan jullie bij, maar aan u in elk geval. Wij hebben iets dat heet de Kopenhagen-criteria. Dat zijn een soort principes waar EU-leden aan moeten voldoen. En er is bij Turkije geen sprake van. Dus ze moeten een hoop concessies doen, wil zo'n onderhandeling of het herstarten van die onderhandeling überhaupt een kans maken.
Dat geldt zeker. Het is wel zo dat de zaak op een gegeven moment geblokkeerd is door iets heel kleins eigenlijk. Dat had te maken met vliegvelden in Cyprus die door de Turken wel of niet benut zouden worden. Kortom, dat was een heel klein obstakel. Maar de grote obstakels waar u op wijst, die zijn er natuurlijk nog door. Maar het is meer de kwestie van dat de Turken nu in Madrid hebben getoond dat ze toch echt een loyale bondgenoot in het NAVO-verband willen zijn. En dan lopen er volgens mij rechtstreekse lijnen door naar hun positie ten opzichte van de Europese Unie.
Ik vind het een opmerkelijk pleidooi. Jij ook, Geert-Jan? Of zeg jij, ik praat even over de Kopenhagen-criteria. Hè? Niet alleen maar over die tank die van Den Helder naar Istanbul kan.
Tegelijkertijd, als in de Kopenhagen-criteria het ook over vrede en veiligheid gaat, als je met zo'n project Griekenland, Turkije en Cyprus nauwer tot elkaar kan brengen, omdat je afspreekt dat je gaat samenwerken. Ja. Wie zou erop tegen moeten zijn?
En zo dreigt er nog vrede op aarde als je niet uitkijkt.
Elk conflict minder is er eentje, Bernard.
Dankjewel. Dank Geert-Jan Haan en dank u, Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, voor uw komst hier naar de studio. Fijn u terug te zien.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.